zaken de urgentie gebieden geur en fijnstof. Wie? De heer Hendricks, de heer Van Dijk, de heer Van der Heijden. De heer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb dat even door zitten lezen en dan kom ik toch tot een conclusie dat ziet dat er in Aalrijksel 2417 woningen zijn. En dan wordt gezegd van die 2417 woningen in de kom heeft er niemand overlast van geur en van fijnstof. Nou, ik denk dat dat niet helemaal correct is. Want als je kijkt wat er op richting Strijp aan geuroverlast is, dan denk ik dat dat meer is dan die nul woningen die hier staan. Dus ik interpreteer het verkeerd, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar dat hoor ik graag van u.
Dankjewel, voorzitter. Nou, het fijnstof. Ik heb een beetje in die materie gedoken en dan zie ik, we hebben volgens mij voor Laarbeek, hebben wij, ik dacht, een half odeur eenheid op de kern vastgesteld. 7 op, dacht ik, de randzones en 14 in het buitengebied. Als ik dit stuk lees, dan kom ik hele andere cijfers tegen, 10 en 20. Ja, welke normen houdt men nou aan? Waar hebben wij in de tijd die normen voor bepaald? Dat staat volgens mij op bladzijde 3, meneer Genievigus, het een en ander. Dan zijn er een paar woningen die dus veel last van fijnstof hebben. Daar wordt denk ik, ja, zoals ik het stuk lees, heel weinig mee gedaan. Want het is eigenlijk meer een memo om te zien van waar zit heel veel fijnstof en geur. En de volgende vraag is eigenlijk ook van, men heeft het hier over fijnstof en men heeft het over geur. Hoe kunnen we die fijnstof meten en hoe kunnen we die geur? Die geuren weet ik, dat is odeur. Maar die fijnstof, hoe dat daar berekeningen voor zijn, die kan ik er niet echt helemaal uithalen. En wat gaat de gemeente doen aan die, juist aan die gebieden die dus een hele hoge belasting hebben?
De heer Van der Heijden.
Ja, als je kijkt in de memo, dan zie je op de kaartjes, zie je heel vaak zie je de rode vlek, dus eigenlijk de emissies die plaatsvinden, die zie je op de woning van de boerderij. En in de praktijk zal de emissie plaatsvinden achter bij de stal. Dus ik vraag me af in hoeverre de berekeningen die gemaakt zijn, dat die ook een juiste weergave geven van de uiteindelijke overbelasting. Want op het moment dat je gaat berekenen alle odeurs op een woning, vanuit de bedrijfswoningen gezien, die bedrijfswoningen liggen vaak dichter bij de burgerwoningen die in de omgeving liggen, dan krijg je dus ook een hogere geurbelasting. Op het moment dat je dus op de juiste coördinaten in het rekenmodel, dus zorgt dat je de geuremissie meegenomen wordt, dan krijg je een heel ander beeld. En mogelijk wordt het aantal geurgehinderden dan in principe lager, omdat er nu eigenlijk van een negatief scenario is uitgegaan. Daarnaast wordt er gesproken van een plan van aanpak. In eerste instantie wordt gezegd, we gaan geen urgentiegebieden aanwijzen, want er is geen noodzaak toe. De vraag is dan, van in hoeverre is er dan nog een plan van aanpak noodzakelijk? Want een plan van aanpak is meestal gekoppeld aan dat er ook in een gebied dus de urgentie is aangegeven. Er wordt in een stuk heel weinig gezegd over klachten. Zijn er binnen de gemeente locaties bekend waar dus klachten zijn met betrekking tot geuroverlast of last van fijnstof? En zijn die dus feitelijk wel meegenomen in de afweging of daar iets wel of geen urgentiegebied is? Daarnaast wordt er ook nog gezegd dat er toekomstige overschrijdingen zouden plaats kunnen vinden. Op basis van de verordening ruimte zijn er nieuwe overschrijdingen, zouden feitelijk niet plaats kunnen vinden. Dus die opmerking is eigenlijk ja, onterecht. Want als je toetst aan de verordening ruimte, dan kan een vergunning niet verleend worden op het moment dat die leidt tot een overbelasting. Dus ook ja, op basis van dat onderdeel, denk ik dat de memo niet helemaal ja, klopt met de werkelijkheid zoals die dus nu zal gaan plaatsvinden. Nieuwe overschrijdingen, als er goed getoetst wordt, zullen niet gaan optreden. Afhankelijk van in hoeverre dat er uiteindelijk overbelasting plaatsvindt, moet er misschien mogelijk in de toekomst ook gekeken worden. Is er ruimte om, of moet er gekeken worden of dat de geurverordening, zoals die vastgesteld is in Laarbeek, of dat die geactualiseerd wordt naar de nieuwe situatie. Er zijn allerlei bedrijven zijn gestopt uiteindelijk. Op basis van die gestopte bedrijven is er lokaal een afname in geur. Op andere plekken zijn mogelijk bedrijven uitgebreid. En ik denk dat noodzaak is, de geurverordening is vastgesteld in 2008, om dat allemaal weer zo actueel mogelijk te krijgen, om ook voor planbeoordeling uiteindelijk een zo goed mogelijke beoordeling kunnen doen. Die zowel voor de aanvragers, voor de veehouderij uiteindelijk recht doet, maar ook voor de burgers die anders last zouden kunnen krijgen van die overbelasting.
Ja, dankjewel. Een heleboel technische vragen. De bedoeling van dit stuk is om u mee te nemen in datgene wat de verordeningruimte, die op 4 februari door de provinciale staat is vastgesteld, waar ik me aan te houden heb. Toen heeft er een half jaar een aanhoudingsbesluit heeft er een voorbereidingsbesluit genomen. Dat betekent dat we dus geen vergunningen mochten verstrekken voor de uitbreiding of verandering van agrarische bedrijven. En dat had te maken dat men in de verordeningruimte in ieder geval de gemeentes wilden dwingen om in het kader van de afspraken die er zijn gemaakt in het Ruwenbergakkoord, om in 2020 de agrarische sector in ieder geval zodanig te krijgen dat die toekomstbestendig werd en dat men dus in ieder geval het zodanig inrichtte dat het allemaal de kwalificatie duurzaam zou krijgen. Wat is dan dat duurzaam? Nou, dat betekent dus dat je aan een drietal aspecten moet gaan beoordelen en ergens zou in september 2014 per gemeente bekendgemaakt moeten worden of er sprake was van urgentiegebieden. En urgentiegebieden die werden dus bepaald op basis van drie elementen. Dat is geur, fijnstof en beleving. En die moet je ook alle drie in samenhang bekijken. Want het kan best zo zijn dat er op grond van geur geen problemen zijn, maar wel op grond van fijnstof. Het kan ook zo zijn dat nog fijnstof, nog geur een probleem is, maar gewoon we enorm veel klachten krijgen van een bepaald bedrijf. Nou, die situaties die hebben we dus laten inventariseren door de OTSOP. Die hebben voor ons gekeken gehad, hoeveel bedrijven heb ik nou in Laarbeek en wat doen die nou exact? En daarbij is ook geconstateerd dat, en hou me even te goede, maar toch een fors aantal agrarische bedrijven in het buitengebied zaten, die in feite eigenlijk geen bedrijfsactiviteiten meer hadden. En die hebben we dus, daar zijn ze dus nu aan het kijken, kunnen we dan de vergunningen die erop zitten, de milieuvergunningen, intrekken. Nou, dat is gewoon de wettelijke procedure voeren en daarmee wordt helder wat er aan bedrijfsmatige activiteiten is in Laarbeek. Dat is één.
Heer Van Dijk.
Kijk, ik heb hier ook een paar bedrijven gezien, zag ik ook opstaan, die dus helemaal geen activiteiten meer hebben, die er nog wel gewoon opstaan, maar... Als er dus verschillende zijn in Laarbeek, dan ziet het misschien die kaart wel heel anders uit.
Ja, nee, maar dat klopt. En daar zijn we dus nu, wat we dus in de totaliteit hebben bekeken, op basis van geur, fijnstof en beleving, is er sprake van een urgentiegebied in Laarbeek. En mijn constatering is, op basis van feitelijke constatering, zeg maar, opnames ter plekke, wij hebben geen urgentiegebieden. Nou, daar ben ik hartstikke trots op dat wij dat probleem in Laarbeek niet hebben, wat heel veel gemeentes wel hebben. En dat is reden geweest waarvan de provincie heeft gezegd, ja, maar is dan bij jullie alles in orde? Nou, we hebben ook gezien gehad dat er een aantal bedrijven daar zou mogelijk als aandachtsgebied gekenmerkt kunnen worden. Maar waarvan ik er ook een aantal ken, die dus ooit in een vader-zoon relatie, zeg maar, dus een tweede woonruimte bij een agrarisch bedrijf hebben gehad. En dan spreek je van een plattelandswoning, dan spreek je al niet meer over een probleemsituatie. Wat we nu vandaag en nu hebben gepresenteerd is in feite niets meer en niets minder dan antwoord op de vraag die van de provincie uitgesteld is. Wij moesten in september aanwijzen of er sprake was van urgentiegebieden. Nee, zijn er niet. En vervolgens gaan we nu kijken, van, en daar hebt u ook in het rapport kunnen lezen, dat er iets van 6 of 47 bedrijven zijn, waarvan we zeggen van God, het zou eens goed zijn om dat nog eens goed te bekijken. Dat gaan we doen. Dan komen we via het college, via een plan van aanpak, naar u terug. En dan worden ook al die afzonderlijke situaties waar u het nu over wil hebben, zoals de heer Hendricks aangeeft in Strijp, dat wordt daarin bekeken van of dat we daar iets aanvullends moeten doen. Ik maak me gelukkig en wat minder zorgen over, gezien het feit dat wij geen urgentiegebieden hebben. Voorzitter, dit was gewoon even een voortgangsrapportage, dat u in ieder geval wel geïnformeerd bent.
Voorzitter. De Van Dijk. Zijn er alleen maar agrarische bedrijven meegenomen of zijn er ook andere bedrijven meegenomen? Ik kan bedenken bijvoorbeeld een composteerbedrijf, dat geeft ook een bepaalde geurbelasting. Een fabriek die geeft een bepaalde fijne uitstoot. Pak maar beter Artex bij wijze van spreken, daar zijn in het verleden toch ook de nodige klachten over gekomen. Zitten die hier ook in of is daar weer een andere kaart die daar... dan bovenop komt leggen.
Voorzitter, dan heb ik een aansluitend vraagje. Zitten er dan ook de pelsdierhouderijen en zo in?
Alles wat te maken heeft met dieren, dat zit in het verhaal in. Dus geen Artex en dat soort verhalen. Wel pelsdierhouderijen en vossen, weet ik het. Of in ieder geval, dat zit er allemaal wel in. Maar geen pelsdierhouderijen. Ook hebt u eerder een keer via de stukken een keer kennis kunnen nemen dat er zelfs ook een café zeg maar in een voormalig agrarisch bedrijf zat. Nou, noem maar even een randverschijnsel. Nou, dat soort elementen zijn er niet meer. Alleen daar waar dieren geplaatst zijn. En ook feitelijk aanwezig.
De pelsdierhouderijen, in hoeverre zijn die dan daadwerkelijk wel meegenomen? Want pelsdieren hebben een andere, die hebben vaste afstand in plaats van odeurs. Dus in hoeverre is daadwerkelijk daar dan naar gekeken?
Daar wordt naar gekeken. Dat zal zo meteen ook nog verder bekeken worden. Ik ben toevallig afgelopen vrijdagmiddag naar de bijeenkomst geweest waar de provincie en de gemeentes in Zuidoost-Brabant. Die hebben ze dus hier in Helmond daarvoor bij elkaar geroepen. En daar werd dus ook aangegeven en gewacht gemaakt van uw terechte opmerking dat voor de pelsdierhouderijen nu ook rekenmodellen zijn ontwikkeld of worden ontwikkeld. Ook samen met de OTSOPS, ook vanuit Noordoost-Brabant en ook vanuit Zuidoost-Brabant, om te kijken van kunnen we die niet onder dezelfde noemer. En daar schijnen al hele goede berekeningsmethodes onder te kunnen liggen. Maar ik ken ze op dit moment nog niet, maar daar gaan we kijken.
Ja, er zijn factoren bekend van pelsdierhouderijen. En ja, die zou in hetzelfde rekenmodel als varkens en overige vee zouden meegenomen kunnen worden.
Tot zover duidelijk, wethouder. We komen aan het agendapunt 16, de gladheidsbestrijdingsplan 2014-2018. Wie heeft daar wel vragen? De heer Van Lierop, de heer Gruiters, en de heer Van Dijk en de heer Hendricks. De heer Hendricks.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb de routes eens heel even zitten bekijken. En dan zie ik dat er een aantal hoofdwegen worden gepakt. Maar waar belangrijke knelpunten eigenlijk zitten. Zoals in Aanhexel bijvoorbeeld een gedeelte van de Bosweg en de Janssenstraat wordt weer helemaal niet meegenomen. En andere gedeeltes wordt twee keer overgereden. Dus dat klopt niet helemaal, het plannetje.
Meneer Van Dijk.
Ja, de fietspaden, waar we het straks over gehad hebben, die zo belangrijk zijn om snel van A naar B te komen. Bijvoorbeeld het fietspad langs het kanaal wordt niet gestrooid. En ik weet niet of dat een gemeentelijke aangelegenheid is of een provinciale aangelegenheid. Maar ja, die mensen willen denk ik in de winterdag ook veilig met zijn fietsje van A naar B. Dan heb ik eigenlijk nog wel een opmerking. Je hebt bepaalde op- en afritten die dus echt schuin naar boven lopen. Daar wordt eigenlijk nooit op gestrooid. En ja, goed, op een gegeven moment ben ik een paar jaar geleden ook eens uit mijn slof geschoten uit de pad waar ik dan zelf in woon. En zo zijn er verschillende meer. Van ja, goed, je moet op een gegeven moment een aanloop nemen, want die auto die doet niks meer. Om op de weg te komen en dan kom je op de weg en dan komt er een fietser aan of dan komt er een auto aan. En dan zou ik zeggen van nou, pak die kleine schuine stukken als je weer de tweede keer een bepaalde route rijdt. rijd daar ook een keer een stukje overheen, want ik denk dat daar ook de veiligheid tegemoet komt. Dat was het.
Heer Kruiters.
Ja, een korte vraag, voorzitter, want het plan op zich ziet er allemaal goed uit en ik denk ook dat we niet al te zeer in detail moeten gaan als het gaat over de routes en dergelijke. Maar als het gaat om het te gebruiken zout, daar er is natuurlijk regelmatig een discussie geweest over milieubelasting van het zout. Misschien dat de wethouder daar even iets over kan zeggen van wat de kwaliteit is en hoeverre dat daar ook inderdaad voor het milieu geen al te grote overlast van is.
Zo. Ik weet dat ik al geweest ben, maar ik had het erop staan. In Mariahout hebben wij een bedrijf zitten, Aquados, en die heeft schijnbaar een alternatief gladbestrooiingsmiddel. Ik weet niet of dat misschien een optie is of juist helemaal niet, maar misschien is het toch eens om daar eens navraag naar te doen of men daar iets mee kan. En dat schijnt een of ander vloeibaar zoutbestrijdingsmiddel te zijn.
Heel veel hier op.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, die strooien met pekel. nee, ik had eigenlijk nog de vraag of dat ze de route van de gladzijbestrijding, of die misschien gewoon eind november gepubliceerd kan worden in de Laarbeker. Dat is misschien voor de burger wel handig.
Dat lijkt me geen probleem. Wethouder?
Ja, dat is op zich geen probleem, maar als ik dan dadelijk 9 bladzijden tekst aan die burger ga verspreiden en hem dan te varen naar te kijken, wat is hier feitelijk aan de hand? Ik heb u ter kennisname, heb ik u aangegeven, omdat ik daar heel veel vragen, en met mij ook mijn voorganger, zeker uw voorgangers, heel veel vragen kregen van ja, waarom strooi je nou wel en hoe zit dat nu en waar wordt nou wel of waar wordt nou niet gestrooid? Om dat nou eens een keer gewoon ook voor de commissieleden duidelijk te maken, heb ik gezorgd dat u dat gewoon een keer ter kennisname hier kunt krijgen. Daar zit één nieuw element in. Het is niks anders dan dat we al jarenlang op deze manier doen. Alleen de wijzigingen zijn daar nu in meegenomen. Dat is onder andere ten behoeve van de voorzieningenclusters in Beek en Donk, in Beek, in Donk en in Lieshout. Daar zijn wat strooiroutes, daar zijn wat wegen veranderd, opgenomen. En die hebben dus ook een andere strooidichtheid. De vraag van, ja, god, kunnen we niet met alternatieven werken? En hoe zit dat nu, hè? Nou, dat kunt u op bladzijde even kijken. Kan ik het hier zo zien? Op bladzijde 2 van 9, daar kunt u zien dat er twee soorten strooizoutmaterialen zijn. De stroefmakers, zand en split. En de spoeimiddelen, dat zijn zouten in vaste en in vloeibare vorm. En ik ben best bereid om eens een keer mijn oor te luisteren te leggen van bijvoorbeeld zou Aquados voor ons iets hebben. Maar dat moet natuurlijk ook prijstechnisch bij ons passen en wat betreft de voertuigen die ik daarvoor heb. Hè, want ook een deel huren wij en lenen wij daarvoor in. Ja, en als ik dan morgen geconfronteerd word, ja, maar dan passen mijn voertuigen weer niet. Ik wil daar best nog eens een keer naar laten kijken, maar heb daar op dit moment niet al te hoge verwachtingen van. Maar daar ga ik zeker nog wel een keer meenemen. Dus ik denk dat wij eigenlijk wel aan alle vormvereisten hebben voldaan. En ja, of de Bossenweg of de Jansenstraat in moet zitten, daar kan ik u geen antwoord op geven, heer Hendricks. Maar ook die vraag leg ik even terug bij de ambtelijke medewerker die daarmee belast is. Dus ik zal even kijken van hoe we daarmee om kunnen gaan. Wat betreft de opritconstructies zoals, of de inritconstructies zoals de heer Van Dijk aangeeft, dat vind ik wel een heel lastige. Want ja, wanneer begint die schuinte te werken? Hè, en dan is het vervolgens van ja, goh, maar hè, dan doe je er 5 meter niet. Het wordt ook weer heel sterk bepaald door hoe frequent rij je daar overheen. Hè, want zout werkt alleen als je daar met een hoge frequentie overheen rijdt. Ik vind dat wel een heel lastige om daaraan tegemoet te komen. Maar ik kijk wat we daarmee kunnen. Maar ik heb daar eigenlijk gezegd weinig verwachting bij.
Ja, een paar jaar geleden kwamen ze er op een gegeven moment wel aan tegemoet. En men strooide gewoon met gewoon zand. En toen werkte het wel.
Ik sluit daar niet uit. En ik wil er ook niet al te flauw over zijn. Maar ik denk dat we wel daarvoor op moeten passen. Dat je geen precedenten gaat scheppen. Dat het voor de een wel en voor de ander niet gebeurt. Ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Ook dat zal ik nog eens een keer met de afdeling opnemen.
Voorzitter, ik gaf niet aan om precedenten. Ik heb alleen een voorbeeld aangegeven. Maar zo zijn er diverse voorbeelden. Waarbij dus een aantal auto's vanuit een zijweg schuin tegen een weg omhoog moeten. En als daar niet gestrooid wordt, dan geeft dat behoorlijke gevaarlijke situaties.
Toezegging van de wethouder zijn voldoende. Zijn we gekomen aan de rondvraag. Wie kan ik daarop intekenen?